Hoogsensitiviteit en school, maar ook op school is het heel belangrijk dat jouw kind zelf wel wat enkele tools krijgt om ja, met zijn of haar hoogsensitiviteit ja, ook een weg te vinden op die school zelf, hè. Ik denk dat wij als ouder heel veel kunnen betekenen voor hen in die voorbereiding, maar ook gewoon tijdens die hele schoolperiode of heel het schooljaar voor en na het school. Toch zijn er ook enkele zaken die tijdens die schooldag echt wel in het voordeel van uw hoogsensitieve kind kunnen zijn. En die ga ik met jullie overlopen. Er zijn enkele zaken bij die je als ouder zeker met school gaat kunnen bespreken of gaan bekijken wat mogelijk is of wat dat er eventueel kan helpen. Mocht je ondervinden dat jouw kind echt overdag te veel last heeft van die prikkels. En er zijn ook enkele zaken die jij gewoon samen met je kind kan gaan aanpakken of kan meegeven als tip. Dus misschien is het zelfs ook heel handig als jouw zoon of jouw dochter deze video meebekijkt. Dan gaat hij ook helemaal begrijpen ja, wat het nut is van die tips die jij misschien gaat geven. En wie weet gelooft hij het wel iets sneller van mij dan van jou. In ieder geval, ik merk toch dat dat bij mijn eigen kinderen heel vaak zo is, dat als iemand anders het tegen hen zegt, dat ze het dan soms toch iets beter aannemen dan dat ik het ga zeggen, hè, dat het eventueel iets is dat hun kan helpen. Nu goed gezien, maar wat dat je ermee doet, maar het zou wel een, het is maar een tip die je kunt meenemen in dit stukje. En want het is, ja, je kan zoveel zeggen als je wilt, of zoveel meegeven als je wilt voor op die schooldagen. Maar het zijn zij zelf natuurlijk wel die dit ja, vertaald moeten gaan krijgen naar die schooldag zelf. En er zijn ook wel enkele zaken die je samen met een leerkracht kan gaan bekijken. Dus kijk zelf maar weer wat voor jullie van toepassing is. Ook naar de leeftijd afhankelijk is dat belangrijk. Maar ook wat jou aanspreekt, wat je wilt proberen, wat je als eerste wilt proberen. Ja, en zo kan je gaan beginnen onderzoeken natuurlijk. Goed, ontprikkelen. Kan je dat ook op school? Dat kan zeker. Nu, niet alles is mogelijk. Zoals ik jullie al een paar keer verteld heb in de afgelopen video's ook, ja, die school is gewoon een prikkelvolle omgeving. Is dat altijd erg? Nee, absoluut niet, hè, want er zitten ook heel wat leuke prikkels op school, hè. Zeker kinderen die leergierig zijn en de vakken die ze fijn vinden, die op een dag passeren en ja, dat kan hun ook gewoon heel erg stimuleren. Dat vinden ze leuk ook. Er zijn zeker ook genoeg sociale contacten die hen op een fijne manier kunnen prikkelen. Een inspirerende leerkracht is heel overprikkelend, maar is op een fijne manier overprikkelend. Dus het is niet alleen kommer en kwel wat die prikkels betreft. Nu, ga je elke prikkel of alle prikkels zomaar kunnen gaan stoppen? Nee, absoluut niet. En jouw kind heeft nu eenmaal ook een minder goede filter, hè? Dus hij filtert niet vanuit zichzelf alles, hè? Door dat brein en door enkele zaken. In die verwerking van dat brein laat jouw kind nu eenmaal heel veel prikkels toe, ook om te gaan verwerken. En op een gegeven moment zit dat prikkelpotje vol. Dus is het belangrijk om ook die nieuwe prikkels die er telkens ook weer aan gaan komen, om manieren te gaan zoeken om te gaan ontprikkelen ook tussendoor. Is dat simpel? Nee, absoluut niet. Nu, toch zijn er enkele zaken die ervoor kunnen zorgen ja, dat je dat wat kunt gaan regelen, hè? Dus dat er wel wat in gestuurd kan worden. Iets wat je zeker met je kind gaat kunnen onderzoeken is de plaats in de klas, hè? Dus waar dat je kind zit in de klas. En zelfs, dat kan in de kleuterklas, in de lagere school, in het middelbaar is dat ook zo. Ga eens bekijken met jouw kind waar dat die van denkt, ah wel, op dat plekje in de klas en liefst zelfs op die plekjes, hè? En dan meer dan één, op die plekjes in de klas, ja, daar is het het rustigste. Daar kan ik me het beste concentreren. Daar word ik het minste afgeleid. Ja, daar ben ik het meest op mijn gemak. Dat kan zijn in combinatie met bepaalde kinderen waar dat jouw kind naast zit. Dat kan ook echt effectief met de locatie te maken hebben. Ga eens op onderzoek met jouw kind wat de beste plekjes zijn in die klas volgens jouw kind. Naast wie en op welke plaats. Want dat is wel heel belangrijk om te ontdekken, want dat kan je ook weer meenemen in de communicatie met de school. Stel dat dat de juffrouw op het volgende oudercontact of de meester zegt van ja, is wel heel snel afgeleid, dan kan je ook gaan zeggen van kijk, hij heeft dat zelf of zij heeft dat zelf ook al aangegeven, dat dat in de namiddag heel moeilijk wordt om zich nog te kunnen concentreren. Dat is gewoon omdat er al te veel prikkels geweest zijn. En dan is die plek waar je zit in de klas wel heel erg belangrijk. En we hebben samen al eens gekeken. Hè, het zou wij denken, en dat is ook nog altijd wel te onderzoeken natuurlijk, dat dit en dit en dit zou kunnen helpen. Namelijk die plekjes benoemt hij zelf als de fijnste plekken waar hij zich het beste kan concentreren. En die en die en die kinderen, daar kan hij zich ook het beste bij concentreren, is tenminste afgeleid, noem maar op. Je hoeft niet te wachten tot een oudercontact. Je kunt dat heel proactief ook gaan doen. Hè. Zodra dat je kind wat gewend is aan de situatie in de klas, gaat hij dat zeker met jou kunnen gaan bespreken en onderzoeken. Is dat altijd mogelijk? Nee, weer al opnieuw, zeker niet. Dat is echt iets dat met de leerkracht moet bekeken worden. En het ene schooljaar zal dat dus al wat makkelijker geregeld kunnen worden dan het andere schooljaar. Wat ook kan helpen voor jouw kind zelf, om tussendoor af en toe te ontprikkelen. En over wat heb ik het dan concreet? Dan heb ik het niet over, je moet om de zoveel tijd een uur ergens u helemaal gaan afzonderen. Absoluut niet. Soms heeft uw kind voldoende met 5 à 10 minuten dat het prikkelarmer is. Prikkelvrij, dat bestaat niet, want ook intern heeft jouw kind prikkels, zoals de zaken waar dat hij aan denkt, waar dat hij mee bezig is, de projectjes die jij al of zij al is aan het bedenken, zijn ook interne prikkels. Dus prikkelvrij, dat bestaat gewoon ook niet. Prikkelarm, dat is al iets anders. En er zijn wel bepaalde tools die jouw kind daarin kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld, we zouden al voor een extra filter kunnen zorgen door ons kind bijvoorbeeld een koptelefoon op te zetten op bepaalde momenten in de klas. Zeker als dat een klas is waar dat de koptelefoon gewoon ingeburgerd is, zou dat kunnen helpen. Hè? Een koptelefoon, dat zijn zo van die koptelefoons die ook gebruikt worden voor op festivals, hè, voor de gehoorschade te beperken. Dat zijn ook de koptelefoons waar ik het nu over heb. Die zitten wel niet altijd even super comfortabel, maar die zorgen er wel voor dat er dat niet al het geluid niet meer binnenkomt. Gaat uw kind niks meer horen? Ja, natuurlijk gaat hij nog van alles horen. Want dat sluit niet alles af. Maar dat zorgt er toch al voor dat hij niet alles niet meer hoort. En waar heb ik het dan over? Dan gaat het over het tikken van de klok. Of toch eens het slijpen van een potlood iets verder. Allee, zo de kleinere geluiden gaan wegvallen. Dus er is een soort van extra filter op die manier. Waardoor niet alles niet meer zo hard binnenkomt en waardoor dat ook niet meer door alles auditief afgeleid kan worden. Heel veel van mijn hoogsensitieve cliëntjes dragen graag hoodies. Hè. Dat zijn de truien met een kap. Niet in elke school is het mogelijk om een kap op te zetten. Dus ook dat hangt ook wel wat van de regels af op school. Maar dat is bijvoorbeeld wel, soms mag dat wel op de speelplaats bijvoorbeeld. In sommige klassen waar dat de leerkracht ook van weet dat het kind extra prikkelgevoelig is, mag dat ook al wel eens opgezet worden. Ook dat zorgt voor een soort van geborgenheid, is een extra filter. Hè. Dat is niet altijd asociaal zijn en het is ook wel heel belangrijk dat je aan je kind leert wanneer dat hij dat het beste doet. Hè. Dus eventueel zelfs enkele tijdstippen daarop te plakken of bijvoorbeeld van, dus elke keer na de speeltijd kan je best je hoodie even opzetten. Hè. Dat is heel makkelijk te onthouden. Enkele minuten en dan mag die terug af. Of je gaat daar eigenlijk samen wat in moeten gaan experimenteren. En dat is ook heel goed voor jouw kind. Want jouw kind gaat op die manier ook al leren om te gaan onderzoeken wanneer hij bepaald extra gereedschap kan gebruiken om beter in evenwicht te blijven. Heel wat kinderen, hoogsensitieve kinderen, zijn heel goed ook met fidget spullen. Waarom? Omdat doordat die dan met hun handen bepaalde zaken kunnen doen, kunnen die zich wel beter gaan concentreren. Dat heeft weer te maken ook met dat motorisch onderprikkeld te zijn en zo. Er zijn heel veel onderzoeken rond. Veel kinderen gebruiken dat gewoon omdat dat leuk is. Nu, fidget toys zijn wel ontwikkeld voor kinderen om zich beter te kunnen concentreren. Sommige kinderen zijn daar heel gebaat bij. Nu, dat wordt niet zo snel toegelaten in de klas. Wat ook wel logisch is, want dat ziet eruit als speelgoed en als iedereen dat dan gaat doen en dat is dan een hype en, allee, ja, ik moet het u waarschijnlijk niet vertellen, dat is niet zo ideaal. Dus ja, normaal gezien mag dat niet op de schoolbanken. Nu, wij hebben daar een hele leuke oplossing voor gevonden. Wij hebben zelf stel dat uw kind daar echt heel erg goed mee is, we hebben zelf de broek gekocht van Sam. Sensory and More. Dat zijn broeken die gemaakt zijn voor sensitieve kinderen. Ten eerste zitten die dus heel erg goed. Of ja, de meeste kinderen die ik hier over de vloer krijg en die broeken dragen, willen ook niks anders meer dragen. Maar er is één van die broeken bij waar dat fidget toys in verwerkt zijn. En ja, dat valt totaal niet op. En dat zit in de broekzakken verwerkt. Dus ze hebben in die zijzakken aan de benen zitten enkele elementen waar het kind echt wel gewoon over kan wrijven. Er zit ook ergens een soort van knikkertje in verwerkt, waardoor dat er een fidget toy aanwezig is, zonder dat dat op de schoolbanken moet zijn. Het is een beetje een stiekeme fidget toy. Dus dat is wel iets dat echt vaak werkt, ook om terug rustig te worden, om terug te kunnen concentreren en bijvoorbeeld ook te kunnen luisteren naar de leerkracht zijn uitleg, terwijl dat het kind dan toch een handeling kan doen. Stel dat uw kind niet mag tekenen of troedelen, terwijl dat hij auditief van alles moet binnenkrijgen, kan dat bijvoorbeeld wel werken. Wat ook kan werken ter ondersteuning is een zwaartekussen. Er zijn van die zwaartekussens die je echt op je benen kan leggen. Die zorgen wel voor extra rust, maar er zijn ook van die verzwaarde nekkussens. Nu, niet elk kind vindt dat natuurlijk fijn, omdat dat ook weer wat opzichtig is. Ook al maak je dat in een neutrale kleur, of bestel je er een in een neutrale kleur, het valt soms wel op dat een kind dan ineens zo een kussentje op zijn schouder heeft hangen. Je kunt daar wel een uitleg aan geven, dat hij bijvoorbeeld soms wel last heeft van zijn nek, en dat dat hem helpt. Dat hoeft niet altijd in het kader van hoogsensitiviteit aan heel de klas uitgelegd te worden. Nu, dat kan ook iets zijn dat hij gewoon aandoet en waar dat hij dan een trui over aandoet, bijvoorbeeld op bepaalde momenten. Stel dat dat helpt. Het zijn ook allemaal zaken die je best thuis eerst eens onderzoekt, bijvoorbeeld wanneer je kind huiswerk maakt. Maar ook voor je kleutertje kan dat helpen op bepaalde momenten om iets van verzwaard element tussendoor in de dag te hebben. Misschien mag je wel een knuffel meegeven aan een kleuter. Wel, er bestaan ook van die verzwaarde knuffels. Die kunnen ook wel helpen om het systeem terug wat te doen, kalmeren. Zijn dat wondermiddelen? Nee, hè? Dat gaat niet ineens ervoor zorgen dat je kind instant ontprikkeld is. Maar dat ondersteunt het wel, waardoor dat periode van overprikkeling ook af en toe is zo wat, ja, golvend kan zijn. Dus dat het niet altijd maar meer en meer naar boven gaat, maar dat er af en toe ook eens een prikkelarmer of een prikkelluwer moment gecreëerd wordt door die zaken. Ook weer het gebruiken van olie kan ondersteunen. Hè, om toch terug heel dicht bij je eigen te komen, om niet altijd open te staan voor alles en nog wat. Heb ik bijvoorbeeld voor Tuur is wel, ik denk niet dat hij hem heel vaak gebruikt, maar heel wat van mijn cliëntjes wel gebruiken dan een rollertje. Een rollertje met bepaalde oliën. Ook daarin bekijk zeker die live op Instagram. Mijn Maud die dat daar heel mooi in uitlegt. Ik ga ook waarschijnlijk nog wel een interview met Maud doen, dat ik hier wel aan kan toevoegen. Hè? Dan heb je daar ook nog veel beter zicht op wat jou daarin kan helpen of wat jouw kind daarin kan helpen. Het zou ook kunnen helpen voor jouw kind om, stel dat dat mogelijk is, hè, dat de zorgleerkracht, dat je bijvoorbeeld een bepaald moment, en dan liefst zelfs in de namiddag, dat jouw kind bepaalde taken bij de zorgleerkracht gaat doen. Niet zozeer omdat hij dat niet kan, of dat hij daar ondersteuning in nodig heeft, maar dat kan enorm veel deugd doen om eens even uit een drukke klas te gaan en alleen bij die zorgleerkracht gewoon die taken af te werken. En stel je voor dat hij dan ook vragen heeft, zeker ook voor een introverte, hoogsensitieve kinderen, dan kan hij dat momentje echt wel aanhalen, ook om een vraag te durven te stellen. Is dat nodig? Is dat een must? Nee. Maar stel dat je die uitnodiging krijgt, stel dat de school zegt van, zou dit kunnen helpen? Dan weet je ook dat het echt wel heel oké is voor jouw kind om hierop in te gaan. Dat is geen schande. Dat is gewoon ja, een school die er dan mee voor zorgt dat jouw kind even ja, op een rustigere plek zonder te veel afleiding kan werken aan zijn taak. Dat wil verder niet te veel zeggen, dus maak je daar ook niet te veel zorgen over. Hè. Dat is eigenlijk moet je dat vooral zien als een mooie baar van de school. En dat is alleen maar, jouw kind gaat dat ook, als je dat op de juiste manier uitlegt, kan je dat ook echt gaan ervaren als kind als een cadeautje. Heel belangrijk voor jouw kind is te beseffen hoe belangrijk eten en drinken is. Goed eten en goed je eten kouwen en goed drinken doorheen de dag, dus eigenlijk op elk moment dat er mag gegeten en gedronken worden, is super belangrijk. Dus heel veel hangt daar al van af. Dus daar de nadruk op leggen en uitleggen aan uw kind waarom het zo belangrijk is, namelijk dat hij daardoor gewoon door regelmatig iets te eten, dat hij veel beter met alle prikkels om kan gaan, dat alle prikkels veel minder hard binnenkomen en dat hij zich daardoor beter kan concentreren en het ook gewoon leuker heeft in de namiddag nog, is denk ik wel een hele mooie motivatie voor jouw kind om toch goed te kijken dat hij daar, ja, dat hij voldoende en op tijd eet. Moet hij daarom altijd, ik weet niet hoeveel eten? Nee, dat is ook weer afhankelijk van uw kind. Dus bekijk echt heel goed wat dat hij graag eet, hoeveel dat hij eet. Spreek goed af wat er zeker uit die brooddoos moet op zijn. Hè? En wat er zeker ook mag blijven liggen. Hè? Dus dat is ook wel belangrijk. Soms, in sommige klassen gebeurt het wel dat ze meteen mogen gaan spelen als ze gegeten hebben. Dus het is echt wel van groot belang dat je duidelijk maakt aan je kind. En dat mag je gerust uitleggen door dat voorbeeld van je marathon. Dat een goede sporter moet ook op tijd en stond eten. Want anders kan hij niet meer scoren. Anders kan hij niet meer lopen. Anders kan hij niet meer presteren. Anders valt hem eigenlijk gewoon gelijk naar pudding in elkaar. Dus ook bij jouw kind is dat zo. En je is geen echte marathon aan het lopen of geen echte wedstrijd aan het spelen. Sportwedstrijd, maar toch is in evenveel energie aan het verbruiken. Dus dat is belangrijk. Mocht het mogelijk zijn, is het heel fijn voor hoogsensitieve kinderen om een middag thuis te eten. Is dat een must? Nee. Moet je nu schuldig voelen als je dat niet georganiseerd of geregeld krijgt? Nee, absoluut niet. Sterker nog, ik woon naast de school en ik werk thuis. Maar ik laat mijn kinderen ook niet elke middag thuis eten. Omdat ik anders gewoon mijn werk niet gedaan krijg. Nu, ik vind het wel heel fijn tegen het einde van de week op donderdag. Ik merk bijvoorbeeld bij Fran dat hij het heel lastig heeft om de week te starten. Die laat ik op maandag thuis eten. En op donderdag, want Tuur vindt het vooral lastiger tegen het einde van de week. Hè, zeker omdat hij ook sensitief is. En ja, dan zijn er al enkele dagen, heel overprikkelende dagen geweest. Die laat ik donderdag thuis eten. En dat is gewoon heel fijn. Die komen gewoon thuis. Wij eten. Het is dan best wel stil. Die laden we op. Die knuffelen. Die lezen we. En dan gaan die gewoon terug naar school. Dat is ook alleen maar omdat ik zelfstandige ben en zo dicht bij school woon, dat ik die ook niet nog eens moet gaan halen. Dus voel je daar niet schuldig over als dat niet voelt. Maar krijg je dat georganiseerd, dan is dat heel leuk. Moet jij dat altijd zijn? Nee. Misschien is dat wel eens ene middag in de week dat ze bij de oma of de opa kunnen gaan eten. Dat is echt gewoon ja, super relax, dat is heel ontprikkelend. En zorg er dan ook voor dat er niet te veel prikkels op dat moment zijn. Hè? Dus dat het ook gewoon rustig is, dat je samen rustig eet, een beetje soep eet, weet ik veel. Hè? Dat je ook mee op kunt toezien dat je kind genoeg gegeten heeft en even in alle rust kan bijtanken voordat hij terug naar school gaat. Heel vaak wordt er ook de vraag gesteld, zeker ook bij kleuters, moeten mijn kind al volle dagen of halve dagen naar school gaan? Wel, in functie van die overprikkeling, en mocht je thuis zijn en mocht je het oké vinden en mocht je het geregeld krijgen, dan hoeft jouw kind geen hele dagen naar school te gaan, gewoon omdat de rest dat doet, of omdat de familie vindt dat je dat moet doen, of omdat iedereen zegt dat ze het maar gewoon moeten worden. Absoluut niet. Volg je gevoel daarin en zie ook gewoon wat praktisch haalbaar is. Ja. Zeker als ze nog heel klein zijn en nog graag slapen. Slapen kan ook wel een teken zijn dat ze gewoon op zijn. Hè. Dat ze... dat gaat wel stoppen hoor, die dutjesperiode. Maar zolang het nodig is en je kunt het geven, ja, waarom niet? Hè? Het is toch niet omdat iedereen zegt van, zeg, hij zou dat nu toch al hele dagen moeten kunnen. Allee, vooruit, hoppla. Als je zelf daar een ander gevoel bij hebt en je krijgt dat anders geregeld, volg dan vooral je gevoel. En je gaat je kind er zeker niet mee verwennen. Absoluut niet. Gaat het er, ja, stel dat je kind dat nog nodig heeft, gaat je kind er dan een plezier mee doen? Dat wel. Is dat hetzelfde als verwennen? Nee, absoluut niet. Oké, stel dat het wel blijft eten op school, is het misschien een goede om eens te kijken met je kind of hoe het mogelijk is om tijdens de speeltijd toch ergens een moment te hebben dat het, ja, dat hij zich zeker goed kan ontprikkelen. Voor het ene kind kan ontprikkelen ook zijn, en zeker dat mentale ontprikkelen, om te gaan voetballen of om te gaan spelen. Hè? Echt spelen, wat lopen en wat... spelen, hè, wat kinderen doen in de kleuterklas of in de lagere schooltijd toch zeker. Maar dat is niet voor elk hoogsensitief kind zo. Hè. Voor sommigen is de speelplaats echt wel gewoon overleven. Dus in dat stukje is het wel belangrijk om samen met je kind te kijken van, wat is het fijnste plekje op de speelplaats? Waar kan je bijvoorbeeld... waar zit je het beste op je gemak? Met welke kinderen speel je het liefste? Wat kan je doen op de speelplaats om toch even dicht bij je eigen te komen? Om terug wat tot rust te komen. In sommige scholen is het ook mogelijk om op sommige momenten ook bij die speelplaats om binnen te blijven. Hè? De schoolbibliotheek wordt daar al wel eens voor gebruikt, zodat kinderen in een soort van stille ruimte ook een strip kunnen gaan lezen of een boek kunnen gaan lezen. Of een prentenboek daarin kunnen gaan bladeren. Maar dat is natuurlijk niet in elke school mogelijk. Het zijn wel zaken, mochten die nog niet mogelijk zijn, die je zeker wel kunt gaan aankaarten. Er zijn heel wat van mijn hoogsensitieve cliëntjes die bijvoorbeeld de laatste 10 minuutjes van de speeltijd in de klas mogen gaan lezen, omdat de leerkracht daar dan ook al ondertussen zaken aan het verbeteren is of zaken aan het klaarzetten is. Of er zijn ook heel wat van mijn hoogsensitieve cliëntjes, en trouwens Tuur doet dat ook af en toe wel, die ene keer in de middag de leerkracht mag helpen met het voorbereiden van de namiddag. Niet zozeer op dat cognitieve deel, maar alles klaarzetten, de bladeren al op de banken gaan klaarleggen en noem maar op. Dat zijn zaken die echt wel fijn kunnen zijn voor een hoogsensitief kind. Hè. Dat is even tot rust komen, dat is wel bezig zijn, maar wel in een rustige omgeving. Dan in plaats van altijd met 20 kinderen rondom u, bijvoorbeeld. Let op voor motorische onderprikkeling ook. Ja, het is zeker niet de bedoeling dat uw kind een hele speeltijd lang moet gaan lezen, om daarna weer al in alle stilte en rust op een schoolbank te moeten zitten. Dus zie dan zeker, mocht de fidget toys tijdens de speeltijd wel mogen, dat hij dan zeker ook wel iets doet van beweging. Hè? Want die motorische onderprikkeling kan ook weer zorgen dat hij in de namiddag zich moeilijker kan concentreren. Mocht je kind goed zijn met ademhalingstechnieken of ken je iemand die jouw kind goede ademhalingstechnieken kan aanleren, zijn dat echt wel zaken die, waar jouw kind heel snel goede resultaten van kan halen. Dus door de juiste ademhaling te leren en op de juiste momenten zijn eigen daar even op te focussen, kan die daar enorm veel deugd van hebben en heeft een heel groot effect ook op ons stressniveau. Dus met de juiste ademhalingstechnieken kan jouw kind al van vroeg leren om een soort van grip te krijgen op dat stressniveau. Belangrijk is dat je daar af en toe laat ondersteunen en dat kan zijn door yogales of meditatie of gewoon echt naar iemand die, je hebt ook ademhalingscoachen bijvoorbeeld, die echt wel ons leren goed te ademen. En wat jouw kind ook altijd kan doen, mocht het daar de kans toe krijgen, is op tijd en stond naar het toilet gaan. Dat klinkt misschien stom, maar dat kan echt de redding zijn. Zeker als er geen toiletten zijn die slecht ruiken, kan dat voor een hoogsensitief kind heel veel betekenen om tijdens de les eens naar het toilet te gaan en gewoon, nog niet eens echt naar het toilet te gaan, maar gewoon de bril naar omlaag en even te gaan zitten en tot rust te komen, opladen en terug naar de klas. Hè. Moet hij dat constant doen? Nee, natuurlijk niet. Dat helpt gewoon met momenten. En je kind gaat dat ook wat moeten aanvoelen wanneer hij dat echt nodig heeft en wat dat hem oplevert. Dus dat is ook een beetje een zelfonderzoek dat hij in dat stukje moet doen. Doet de leerkracht daar moeilijk over? Ja, bespreek dat gewoon waarom dat jouw kind dat doet. Wees ofwel heel transparant, ofwel, ik heb eens een mama gehad die zei van dan naar het toilet gaan, dat gaat inderdaad een oplossing zijn voor mijn kind. Maar die krijgen streepjes elke keer als ze naar het toilet moeten gaan. Ik was er eigenlijk wel van onder de indruk dat zo'n systeem nog altijd bestaan, maar dat was dus. En te veel naar het toilet gaan of te veel streepjes, dat was dan straf krijgen. Of in ieder geval geen beloning krijgen. Of het was in ieder geval, er hing een soort van sanctie aan. Dus, dat meisje dat wou dat niet doen. En terwijl dat die ook zoiets had van, dat zou men zoveel deugd kunnen doen. En er zijn echt soms momenten bij dat ik echt naar het toilet moet, maar dat ik het gewoon niet durf te vragen, want dan krijg je weer een streepje. Dat was nu wel een extreme voorbeeld. Maar goed, het bestaat dus. Hè. Eigenlijk verziet ik van niks niet meer. En dan hebben wij toch wel, in plaats van transparant te zijn, want transparantie ging niet op begrip, ging op onbegrip stuiten, omdat die persoon, de leerkracht, echt niet open stond voor het kenmerk hoogsensitiviteit. En die mama heeft toen teruggekomen in de praktijk en heeft gezegd, ik heb het zelf opgelost. Ze zei, ik heb iets gedaan wat ik anders nooit doe, maar in functie van mijn kind en van het ontprikkelen op school, waardoor dat die ook zich beter kan concentreren, heb ik gewoon gezegd dat ze een probleem heeft met haar blaas en dat ze van de dokter absoluut moet kunnen gaan plassen wanneer ze moet gaan plassen. Of wanneer dat ze aangeeft dat ze moet gaan plassen. En toen was voor de leerkracht oké. En een meisje kwam echt terug de volgende keer, de keer daarop. En die zei van, doe zoveel deugd dat ik af en toe gewoon eens naar het toilet kan gaan. Als het echt te druk wordt in de klas, dan ga ik naar het toilet. En dan deed ze ook de oefening die ik haar geleerd had. De boomoefening. En dan kwam die echt tot rust. En dan kon die weer verder. Ja. Dus dat was nog een jong kind hoor. Ik denk dat die maar 7 jaar was. Maar als uw kind echt door heeft van, dit werkt, dan gaan die daar heel snel ook in kunnen groeien. En dat is super fijn. Had ik dat zelf ooit als kind al geweten hoe dat ik dat kon, dat ze wat zelf gaan reguleren, dat prikkelniveau eigenlijk, of dat stressniveau, dat had mij heel wat kunnen opleveren in mijn school. In mijn schooltijd. Hè. Goed, sommige kinderen hebben het heel lastig met zo lang weg te zijn van huis. Ja, dat is maar een schooldag. Maar zeker als er veel gebeurt en er zijn veel prikkels, is dat toch best wel pittig. En de trigger afscheid is wel een trigger voor ook voor hoogsensitieve kinderen. Hè. Mijn boek van hoogsensitief ouderschap staat niet allemaal beschreven in functie rond ouderschap. in het grote traject over kinderen, heb ik die allemaal vertaald naar de leefwereld van kinderen, die triggers. En in dit stukje zit die triggerafstand ook wel. Hè. Dus afscheid nemen, veranderingen, zijn dingen die onze kinderen doen wankelen. Maar afstand, op afstand zijn, is ook echt iets dat met momenten echt kan doorwegen. Nu, wat kan je daaraan doen? Je kan ten eerste ervoor zorgen dat je tussendoor toch gaat verbinden met je kind zonder dat je aanwezig kan zijn. Dat kan je doen door bijvoorbeeld brooddoosbriefjes te schrijven. Of door briefjes te schrijven die niet in een brooddoos zitten, maar bijvoorbeeld in de jaszak of zo van die dingen. Hè. Dus dat je dat afspreekt met je kind waar dat je zo'n briefje stopt. Ga geen te melige briefjes schrijven, maar gewoon van, hey, kan je er, ik vind jou echt kei leuk. En ik heb nu al kei veel zin in die spaghetti deze avond. Dat maakt dat jouw kind niet instant kei veel heimwee heeft of jouw kei hard gaat missen, maar dat hij al weet van, hey, mijn mama vindt mij leuk, of mijn papa. En oh, die heeft ook al zin in de spaghetti deze avond. Yes, deze avond spaghetti, bij wijze van spreken. Dat zorgt ook weer opnieuw voor dat perspectief van oké, deze schooldag gaat over en straks ben ik terug thuis. Het kan ook helpen voor sommige kinderen om lege briefjes mee te geven. Briefjes in de zijzak van een broek bijvoorbeeld. En zo'n klein potloodje. Ik noem dat altijd de IKEA-potloodjes. Ook bij in die broek te steken. Zodat als jouw kind aan jou denkt overdag, en heel vaak doen hoogsensitieve kinderen dat, dan denken die ineens aan jou en dan hebben die een bepaalde vraag bijvoorbeeld, dat die dat daar kunnen opschrijven. Anders gaan die daar heel de tijd rusteloos door zijn. Van, ik mag zeker niet straks vergeten te zeggen tegen mama dat mijn blauwe drinkbus nog bij oma ligt. Als die dat heel de tijd denkt, ja, dan gaat hij daar heel onrustig van worden. Tegenover als hij dan zijn briefje uit zijn zak kan pakken en kan opschrijven blauwe drinkfles of tekent het, dan weet hij oké. En dan kan je s'avonds ook altijd kijken naar dat briefje wat hij er heeft opgeschreven. Dat mag even gewoon een gevoel zijn van ik mis je mama. En dan weet je dat ook. En dan gewoon doordat hij dat heeft kunnen opschrijven, kan die weer verder. Ja, dat noem ik parkeerbriefjes. Want dan ga je op die manier de vragen die je hebt, de gedachten die je hebt, of het gevoel dat je hebt, die krijgen een plekje. En die worden even geparkeerd en s'avonds haal jij die samen met jouw kind uit de garage en kijk je daar even naar. Verbinden op school kan ook zijn door, en dat heb ik al aangehaald met ook het schoolpoort gegeven, hè, dus het afscheid nemen aan het schoolpoort. Wel, wat kan ook allemaal helpen zijn weer van die tips eigenlijk, van die kleine trucjes. Zoals bijvoorbeeld een hartje tekenen op elkaars hand, waardoor als hij op dat hartje wrijft, dat hij aan jou denkt en jij hebt dat hartje ook. Dat is een soort van symboliek. Een armbandje dat kan helpen. Een zakdoek met jouw parfum op, dat kan helpen. Tuur heeft heel lang met een sjaal van mij rondgelopen. Daar moet je zelf maar eens van gaan zoeken wat jouw kind kan geruststellen doorheen de dag, waardoor dat hij heel even terug dicht bij jou kan zijn. Hè? Of dat gevoel van jou dichtbij kan hebben. Ga je dan schrik moeten hebben dat hij heel hard begint te wenen en jou nog harder gaat missen? Absoluut niet. Dat is hetzelfde als schrik hebben van ik ga mijn kind misschien te veel informatie geven. Nee, je kan beter iets voorzien. Dat is een beetje uw nooduitgang. Hè? Als je ergens in een ruimte bent en je hebt een nooduitgang, dan ben je gerust. Stel dat je hem nodig hebt, dan heb je hem. En dat alleen is al vaak genoeg. Maar stel dat je in een ruimte bent en er is geen deur. Dat is veel erger. Dus dat bij hebben is misschien al genoeg. En stel dat hij het dan eens nodig heeft, is het heel leuk voor je kind dat het er is. En is het ook heel knap van jouw kind dat hij het even gebruikt. Ja? Je kan dat bijvoorbeeld ook altijd gaan naar refereren. Hè? Zo van, hey, ik heb een plekje waar mijn hartje stond, heeft wel heel hard gejeukt vandaag. Heb jij daar veel op zitten duwen vandaag? Of was het gewoon die vervelende muggenbult die ernaast staat? Zo, hè? Dus op die manier kan je ook weer gaan checken of dat jouw kind dat eigenlijk nodig heeft en hoe vaak dat jouw kind dat nodig heeft. En dat is wel heel handig om te weten. Een liedje helpt voor sommige kinderen ook heel goed. Zeker voor de kinderen die wel wat ouder zijn, werkt dat heel goed. Misschien hebben jullie wel een lijflied of een lievelingslied van dat moment. Dat hoeft niet altijd hetzelfde lied te zijn. Je kan zelfs liedjes verzinnen. Waarom? Liedjes zorgen ervoor dat je ook verbindt. Je verbindt met een moment, je verbindt met een kracht en je verbindt heel vaak met een persoon op dat moment. Dus je kind moet natuurlijk niet beginnen te zingen of te neurien, maar in je hoofd kan je ook een deuntje zingen. En dat zorgt ervoor dat hij ook afgeleid wordt van alle andere prikkels en heel dichtbij komt bij een bepaald gevoel, een bepaalde leuke herinnering. En je kan zelfs bepaalde liedjes hebben voor bepaalde problemen, hè? Bijvoorbeeld, stel dat zeker kinderen van het middelbaar, het even niet meer weet op een toets of een vraag heeft over een bepaalde leerstof, dan zou dat toch kei grappig zijn als hij zo ineens in zijn hoofd: Help, I need somebody. Weet ik veel wat jullie verzinnen. Maar dan gaat hij in plaats van direct te denken: van, oh nee, ik kan het niet. Dan gaat er eerder een glimlach komen en dan gaat hij ook wel terug met jou connecteren, waardoor hopelijk ook wel terug ergens dat gevoel van ofwel relativeren ofwel van vertrouwen terug kan komen. Dus op die manier kan je wel wat doen. Dat kan ook wel helpen. Ja, zeker als je niet meer met alle voorwerpen wilt werken of je hebt al zo'n een vervelend incident gehad met een voorwerp dat wel supergoed werkt, maar dat dan kwijtgeraakt op school met alle drama van dien, ja, dan kan een liedje soms beter helpen. Maak de tijd tastbaar is een hele belangrijke voor wanneer afscheid en afstand moeilijk is. En dan heb ik het zeker niet over de kinderen die naar het middelbaar gaan of de kinderen die al goed kunnen kloklezen of zelfs een eigen horloge hebben. Dan heb ik het over de kinderen die dat nog niet kunnen of nog geen horloge hebben. En dan ga je werken echt met, bijvoorbeeld die koekendoos, die fruitdoos. Je hebt 3 doosjes mee op een dag. Wel, als je aan het derde doosje begint, dat betekent dat je aan de laatste speeltijd bent. En dan, ja, de volgende keer dat dan de bel gaat, dan komt Moeken u halen. Of dan komt mama of papa u halen. Of in ieder geval, dat maakt het veel, veel concreter. Plus, dat telt ook af, hè. Je start met 3 doosjes. Ja, het wordt er altijd eentje minder. Dus je komt altijd dichterbij bij naar huis te mogen gaan. Dus maak de tijd tastbaar op jullie eigen manier. Goed. Wat ook belangrijk is om te weten, is wat beelddenken juist inhoudt. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Omdat je kind vooral bij dat beelddenken problemen gaat ervaren op school zelf of bij het huiswerk. Maar in ieder geval bij wanneer de leerstof verwerkt moet worden, hè, wanneer dat hij de leerstof aangeboden krijgt en moet gaan verwerken. En dat is natuurlijk grotendeels van de tijd is dat op school. En thuis, bij het huiswerk, gaat er daar ook wel wat van merken dat dat misschien niet altijd even goed lukt, omdat het misschien een visuele denker is. Maar het is vooral op school dat je kind daar last voor gaat ervaren. Waarom? Omdat als jouw kind een beelddenker is, en die kans is heel groot, want ja, heel veel hoogsensitieve kinderen zijn beelddenkers of zijn visuele denkers. Die gebruiken een andere logica in het verwerken van de leerstof dan een auditieve denker, hè. Soms wordt het ingedeeld in taaldenken en in beelddenken. En sommigen gaan het onderverdelen in auditief denken en visueel denken. Nu ja, het heeft al verschillende termen gehad. Weet gewoon dat een beelddenker of een visuele denker een hele andere logica heeft, een hele andere processing in dat brein om bepaalde leerstof te gaan toe-eigenen, te gaan begrijpen, te gaan kunnen toepassen ook, hè, hetgeen dat hij geleerd krijgt. In de kleuterklas ga je dat misschien al opmerken, maar het is vooral vanaf dat eerste leerjaar, wanneer dat leren, lezen en schrijven en rekenen eraan komt, dat dat wel belangrijk is om dat te weten en daar meer over te weten als je het idee hebt dat jouw kind eventueel een beelddenker is. Nu, is dat een probleem om een beelddenker te zijn? Nee, absoluut niet. Zet het daardoor minder slim of beperkt? Nee, ook absoluut niet. Het is niet meer slim of minder slim of anders slim, weet ik veel. Het gaat er gewoon over dat jouw kind een andere taal gebruikt om leerstof te gaan begrijpen, te gaan bevatten en te gaan toepassen wat het, ja, wanneer er iets toegepast moet worden van die informatie. En het onderwijssysteem is een auditief systeem. Dus de leerkracht gaat aan jouw kind heel veel zaken uitleggen. Gewoon door te vertellen en stapgewijs op te bouwen in zijn uitleg. En bij een beelddenker, die heeft daar natuurlijk ook gewoon veel meer beelden bij nodig. Concrete voorbeelden, maar ook gewoon het gevisualiseerde dat daarin kan ondersteunen. Maar ook gewoon, die heeft eerst de bigger picture nodig en dan gaat hij die tussenstappen wel als de puzzelstukken gaan zien. Maar zolang dat het puzzelstukken blijven, maar de cover van de puzzel ontbreekt, is het heel moeilijk om te beginnen puzzelen. Dus het is belangrijk voor jou om te weten dat het hele onderwijssysteem vooral auditief is opgezet of volgens het taaldenken, hè, dus niet volgens het beelddenken. Zelfs de boeken, alle methodes eigenlijk zijn niet op maat van een visuele denker. Dus dat is belangrijk. En wat kan je dan merken? Je kan aan verschillende zaken gaan merken. Dat jouw kind, of dat de leerkracht zegt dat jouw kind het soms niet lijkt te begrijpen, terwijl dat je goed genoeg thuis doorhebt dat jouw kind cognitief slim en pinter genoeg is. Of dat de leerkracht zegt dat jouw kind af en toe dromerig is. Dat lijkt heel vaak zo, maar heel vaak zijn zij op het moment dat jij aan het uitleggen bent, zijn zij aan het wegdromen om beelden te gaan zoeken van wat dat de leerkracht vertelt, om zo inderdaad dat te kunnen bevatten wat er wordt uitgelegd. Ze zijn eigenlijk een vertaling in hun hoofd aan het maken op dat moment. En dat zorgt ervoor dat het ofwel heel sterk vertraagt het tempo, of dat ze heel dromerig zijn, of dat het wel langer duurt eer dat ze vertrokken zijn met een bepaalde oefening, omdat ze het gewoon letterlijk niet zien wat dat de leerkracht juist wilt bedoelen, of wat dat die oefening juist van hen verwacht, bijvoorbeeld. Nu, het is heel handig als je het vermoeden hebt dat je een beelddenkertje hebt, om u een deskundige te raadplegen binnen dit stuk, om zeker te kunnen zijn dat we over beelddenken praten, en niet over dyscalculie of dyslexie, en waar dat ook heel vaak mee verward wordt. Want niet alleen hoogsensitieve kinderen, maar hoogsensitieve beelddenkers to court, zijn kinderen die ook in dimensies kunnen zien. Dus ja, een P op zijn kop is ook een B. En een P op zijn kop omgedraaid is een D. En een P omgedraaid is ook een Q. Dus dat is eigenlijk niet zo gek dat zo'n kinderen niet altijd kunnen gaan de juiste titel geven aan de juiste letters. Hè, of de juiste letter gaan kunnen benoemen, want dat kan eigenlijk vier dingen betekenen, zo'n P. Dat kan en een P, en een B, en een D, en een Q zijn. En zo kan je eigenlijk verder blijven gaan, want sommige enen lijken op 7 en een 7 zo geschreven of een 7 in spiegelschrift blijft voor een beelddenker een 7. Ook al staat dat volgens ons systeem niet juist geschreven. Hè? En dat kan wel eens vaak verward worden met dyscalculie. En dat is normaal dat die verwarring er ook is. En het is goed dat de leerkracht daarmee alert voor is, maar het is heel belangrijk om te weten dat dat niet altijd effectief een stoornis is, hè? Dat dat evengoed een beelddenken kan zijn. Nu, het is wel belangrijk om dat goed in de gaten te houden, omdat de kans gewoon extreem groot is dat jouw hoogsensitieve kind een beelddenkertje is. En dan is het belangrijk om dat te weten, ook voor de huiswerkbegeleiding, maar ook voor op school, dat de school daar eventueel ook wat in mee is, of dat je dat kan checken of dat dat zo is. Of dat als jouw kind het niet meteen begrijpt, dat de leerkracht dat zeker laat weten. En dan kan jij dat eventueel thuis nog verder oppikken, om die vertaling in orde te maken. Of kan dat verder door een ergotherapeut of een logopedist of zo, of ja, iemand die daarin gespecialiseerd is, verder opgenomen te worden. En ook in dat stukje, laat het zeker onderzoeken, hè? Want als er naast het beelddenken ook effectief sprake is van dyslexie, is dat wel belangrijk om dat te weten natuurlijk. Ja? Nu, dat beelddenken, daar is niks mis mee. Maar omdat ze het dus in een andere taal in ons onderwijs vaak krijgen aangereikt, de leerstof, zorgt dat er heel vaak voor dat de kinderen, hoogsensitieve kinderen, die toch sowieso perfectionistisch van aard zijn, hierdoor faalangstig worden. Omdat ze een ander tempo hebben. Dus ze zien heel wat van hun klasgenootjes, die juffrouw of die meester, wel meteen begrijpen en mee zijn in alles. Terwijl zij zo ergens blijven vasthangen tot het grotere geheel duidelijk is. En dan zijn ze wel in ene keer mee. Maar die tussenperiode lijken zij zo wat van die schildpadjes. Hè? Zo van, ze geraken gewoon niet vooruit. En dat kan er wel eens voor zorgen dat als ze dan rondom kijken en ze zien al die klasgenootjes wel daarin sneller gaan, ja, dan is dat niet zo gek dat uw kind zich vragen gaat stellen en zeggen van, ligt dat nu aan mij? En ben ik nu dom? Maar ja, want iedereen kan dat hier. Die leerkracht legt dat uit. Ah, en heeft dat nog eens uitgelegd voor de dia. Maar ik snap het eigenlijk nog niet. En ik wil het met een vinger ook nog opsteken. Maar ja, nee, want allee, iedereen is dat nu wel aan het doen. En gewoon daardoor kan uw kind al faalangstig worden. Dus het is echt wel belangrijk om dat gewoon in de gaten te houden. Ik heb voor jullie het interview van Sandra Kleipas nog eens in deze module gestoken in het mini-traject. Beluister dat zeker als dit ja, toch iets is waar je van denkt, dit is toch wel iets om in de gaten te houden of hier wil ik wel wat meer over weten. En alsjeblieft laat je hierin begeleiden door een professional, want opnieuw, kind reminder, je hoeft niet en de superheld en de leerkracht en de therapeut en een mama te zijn, absoluut niet. Of een papa te zijn. Het is prima om die papa of mama te zijn. En je in deze stukken te laten begeleiden of je kind te laten begeleiden. Ik ben met Tuur enkele keren echt naar iemand geweest die hem, ja, voor die vertaling kon zorgen, voor die klik. Hij heeft dat heel sterk gehad met de brugsommen. Hij heeft dat ook heel sterk gehad met lezen, maar daar hebben we niemand voor ingeschakeld. We wisten gewoon dat dat wel ging komen. Ene keer als hij veel letters kende en de betekenis werd daardoor veel duidelijker, dat hij wel zou beter en beter kunnen lezen en sneller kunnen lezen. En dan nog, als hij nu leest, die leest gelijk een beelddenker als hij een zin staat van, als dat dan een Nederlands boek is of Nederlands vertaald. En er staat in, mama, mag ik een sinaasappel? Dan zal Tuur lezen, als je vraagt als lezers voor, dan zal hij zeggen, mama, mag ik een appelsien? Omdat dat onze taal is. Dus je leest dat wel, maar je gaat door dat beeld daar dan toch zijn woord op plakken. Dat zijn zo van die typische zaken. Dus bij taal hebben we daar nooit een deskundige voor ingeschakeld, omdat het echt wel, omdat we zeiden, want dit lukt wel, hier zit geen frustratie op. Het is gewoon belangrijk dat hij dat weet en dat wij dat vertrouwen hebben dat dat wel goed komt. En dat leestempo gaat daardoor wel vooruit gaan. Maar bij het rekenen merkten wij wel dat hij heel veel frustratie had, omdat hij bepaalde zaken niet vertaald kreeg. En ik kreeg het ook niet vertaald naar dat beelddenken toe. En dan hebben wij daar echt iemand voor ingeschakeld die daarin gespecialiseerd was. En daar gaat hij altijd, als hij ergens blokkeert of in hapert, gaat hij daar één sessie naartoe. Die weet heel goed hoe dat ze dat vertaald moet krijgen naar zijn logica. En vloep, die is vertrokken. Dan is dat ineens, ah ja, oké. Okay. En man, dan is hij dan lukt dat ineens allemaal. Hè? Dus het is maar, alsjeblieft, laat u daarin begeleiden vooraleer dat er faalangst optreedt. Heel belangrijk in dat ontprikkelen ook op school, of kunnen omgaan met al die prikkels op school, ik denk dat dat nog een belangrijker is bij deze slide, is te beseffen hoe belangrijk dat voeding en hormonen zijn. Dus door ons hoogsensitief brein en door de prikkels die intenser verwerkt worden en diepgaander verwerkt worden en dat er ook veel meer hersengebieden daarin actief zijn, zitten natuurlijk ook onze neurotransmitters zitten ook helemaal in dat stukje en in dat zenuwstelsel. En allee, dat is heel ingewikkeld om zomaar eens even uit te leggen. En het grote traject zit dat veel beter uitgelegd of veel uitgebreider komt dat aanbod. Maar weet gewoon dat er bepaalde neurotransmitters die goed met elkaar zouden moeten kunnen communiceren om bepaalde stoffen aan te maken of hormonen aan te maken, dat die niet altijd perfect communiceren met elkaar. Dat daar ofwel een teveel is van aanmaak of een te weinig van aanmaak. En dat is wel belangrijk om te weten, want stel dat er bepaalde zaken te weinig of te veel zijn door uw hoogsensitief brein en door die verstoorde werking, dan kan dat enorm veel effect hebben ook op het omgaan met de prikkels of het kunnen reguleren van de prikkels. Dan moet je nog alle trucjes gebruiken, moet je nog al het gereedschap uit uw gereedschapsbak kieperen en inzetten en echt zelfs juist gaan inzetten, dan kan dat zijn dat dat toch niet zo werkt dan dat je zou willen. En dan is dat heel jammer, want dan zijn de keihard je best aan het doen, je kind is misschien super hard zijn best aan het doen, de school is misschien heel hard mee in je verhaal en helpt. En toch zie je dat dat niet altijd werkt of niet voldoende werkt. Wel, dan zou dat wel eens kunnen zijn dat hier nog een schoentje zit te wringen in dit domein. En dan is het wel belangrijk om eens te gaan zien ook, om je te laten begeleiden in dat stukje door een deskundige. Wij werken altijd samen met een orthomoleculaire deskundige en in mijn geval is dat met Christel Vermeijlen. Die heel goed kan testen bij uw kind, zo'n orthomoleculaire deskundige die ook mee zit in dat hoogsensitieve verhaal en ook mee zit in die weet wat voor impact voeding ook op onze hormonen en ons zenuwstelsel kan hebben, om zo iemand te gaan raadplegen, hè, zodat je eventueel dan weer met de juiste supplementen, want dat hoort ook bij onze gereedschapskist, heel wat kan betekenen ook weer. Dat gaat over omega-3, van alles. Beluister het interview met Christel Vermeijlen daar zeker over. Als je daar nu bij voelt van, hier zit inderdaad nog ergens een schoentje te wringen en we weten niet helemaal waar, wel, beluister dat interview nog eens heel erg goed. Daar zitten goede tips in. Plus, dat kan u gewoon ook helpen, ja. Iets wat ik als laatste hierover nog wil meegeven, hè, want ik ben mij even aan het verplaatsen op die schoolbanken voor uw kind, hè, wat er kan helpen tijdens zo'n schooldag zelf, waar dat wij niet altijd grip op hebben, want wij zijn niet aanwezig als ouder. Stel dat uw kind een strenge leerkracht heeft. Hè, dat is heel belangrijk om te weten dat dat een hele grote impact heeft op, op een hoogsensitief kind. En die leerkracht hoeft zelfs niet streng te zijn tegen uw kind. Hè. Dat kan zijn dat die leerkracht uw kind heel graag heeft en eigenlijk nooit streng moet zijn tegen uw kind, maar gewoon omdat dat een drukkere klas is of omdat er enkele kinderen in de klas zijn die waardoor dat de leerkracht af en toe zijn stem moet verheffen of de klas moet aanspreken. Weet dan dat uw kind daar enorm veel last van kan hebben en dat uw kind dat enorm persoonlijk gaat nemen en dat ook niet altijd gefilterd krijgt of gerelativeerd krijgt. Dat hij heel snel gaat denken dat het over hem of haar ging, dat hij of zij iets fout heeft gedaan. Of ook heel bezorgd kan zijn over die juffrouw of over die meester. Of dat hij nog heel de dag verder gaat denken van ik moet zien dat ik flink ben. Ondanks dat hij misschien gewoon altijd al flink is geweest. Want anders wordt de juffrouw of de meester weer boos op mij. Ja? Je moet maar eens even gaan als je tegen Stel nu dat er een broertje of een zusje thuis is, of er is een vriendinnetje of een vriendje thuis, en je zegt, amai, maar jij kunt echt wel goed tekenen. Uw hoogsensitief kind gaat dat vertalen naar, oeh, en jij vindt dat ik dat niet kan. Dus uw hoogsensitief kind is hier heel, heel, heel vatbaar voor. Dus als een leerkracht zegt, oh, jullie zijn weer zo druk vandaag, en die zegt dat tegen een groepje dat daar in de klas zit en dan helemaal aan de andere kant van de klas, dan gaat uw kind zich aangesproken voelen en zeggen van, oei, ik doe hier iets fout. Maar evengoed als de leerkracht zegt tegen een kind naast uw kind van, amai, dat heb je echt goed gedaan. Uw kind gaat daarin zeggen van, oei, en ik heb geen compliment gekregen. Ik heb het niet goed genoeg gedaan. Dus dat heeft heel veel effect op uw kind. En dat kan ervoor zorgen dat er heel veel interne prikkels gaan beginnen spelen. Zoals, ik doe het niet goed genoeg. De juffrouw vindt mij niet leuk, ik moet zien wat ik zeg. Noem maar op dat hij daarmee bezig is, waardoor dat hij zich weer niet meer kan focussen op al de rest. Stel dat je dus een strengere leerkracht hebt, niet zozeer omdat het een strenge leerkracht is, maar omdat hij er streng uitziet, of omdat de klas gewoon af en toe die strengere aanpak nodig heeft. Ga dan eens op zoek samen met de leerkracht naar een code die je kan gebruiken samen met je kind, zodat jouw kind zich niet altijd steeds persoonlijk aangesproken hoeft te voelen wanneer de leerkracht wel streng moest zijn. We hebben dat eens één keer gedaan met een juffrouw, een kind dat echt gewoon niet meer naar school wilde gaan, omdat er echt, ze zat in een drukkere klas, maar dat vond ze op zich niet zo erg, maar dat de leerkracht altijd boos moest zijn en ze dacht altijd dat dat op haar was. En we hebben dan een heel goed gesprek gehad met die leerkracht. En die viel echt uit de lucht. Die zei dan, absoluut niet. Oh, en ik wil u dat gevoel helemaal niet geven. Want jij bent altijd, ik weet niet hoe flink in de klas. En jij doet altijd keihard mee. En nee, ik wil u dat gevoel helemaal niet geven. En dan hadden we samen een code bedacht. Namelijk aan haar pennenzak een sleutelhangertje gemaakt zelfs. Met twee kanten. Een rode kant en een groene kant. En als dat meisje dacht dat de leerkracht boos op haar was, of als ze zich bezorgd maakte over de leerkracht, of ze had zoiets van, amai, die kijkt boos. Dus nog niet eens bij een opmerking, maar gewoon, die juffrouw had gewoon een heel serieus gezicht. Dan draaide die haar sleutelhangertje op de rode kant. En de leerkracht, dat was best wel een grote sleutelhanger, dus dat viel wel op. En dan als de leerkracht dat zag, dat was zo'n leerkracht die vaak op de bank kwam zitten van de kinderen, dan draaide die dat om. Dat was ook gewoon een leerkracht die vaak vroelde met dingen van de kinderen. Hè. Soms doen leerkrachten dat wel. En zo zijn we tot een code gekomen, waardoor dat kind eigenlijk altijd op tijd en stond toch zonder woorden kon aangeven van, hey, zijn we wel oké? En dat de juffrouw altijd kon zeggen van, ja, wij zijn oké. Dat kan zijn door een knipoog te geven. Hè. Stel dat de leerkracht niet meer aan de pennenzak mag komen of zo. Maar door dat naar dat kind te zien en een schouderklopje te geven, weet dat kind, oké, ik mag het op groen zetten. Of doordat hij dan een knipoog krijgt, dan weet hij dat hij op de groen mag zetten. Wat ook heel goed helpt is, stel dat dat overdag niet mogelijk is of de leerkracht zit daar niet zitten, is dat heel fijn voor jouw kind bijvoorbeeld om op het einde van de dag dat wel kenbaar te maken. Dus bijvoorbeeld door een emoji in te kleuren en aan de leerkracht te geven. Of waardoor dat de leerkracht weet hoe dat jouw kind zich gevoeld heeft en dat er eventueel een gesprek in over kan komen. Stel dat jouw kind dan een verdrietig mannetje aanduidt, dan kan de leerkracht ook zeggen van, hey, kan je mij vertellen wat ervoor gezorgd heeft dat je dit mannetje gekleurd heeft? Waardoor dat jouw kind kan zeggen, ja, het was heel luid in de klas. Of, bijvoorbeeld, wat ook goed werkt, is dat je dan een ander lijntje pakt. Zo denk ik dat jij je voelde. Hè? Dus dat het kindje ook kan aanduiden wat de leerkracht, hoe dat die denkt dat de leerkracht zich voelde. En zo kan er ook weer een gesprek komen. Hè? Zo van bijvoorbeeld het boze mannetje van, ja, je bent heel vaak boos moeten zijn vandaag in de klas. Of is, ja, ik dacht dat jij boos was, zodat die leerkracht op dat moment ook kan geruststellen van, oh nee, Ja, het was gewoon bij mij deze morgen ook gewoon geen goede ochtend. En ik heb inderdaad daardoor wel heel lang serieus gekeken. Hè. En oef, voilà, uw kind is weer gerustgesteld. Ik kan dat weer afzetten dat het met hem of met haar te maken had. Uw kind dat zich veilig voelt in de klas is vooral een kind dat zich cognitief gaat kunnen ontwikkelen. En ook mentaal gaat kunnen ontwikkelen. En ook emotioneel gaat kunnen ontwikkelen. Dus het is heel belangrijk dat je, ja, dat je zoekt naar dit soort dingen, mocht dit bijvoorbeeld aanwezig zijn. En tenslotte, een klik met een leerkracht kan je niet forceren. Langs geen van de twee kanten. Hè. Dus je kunt niet verlangen dat de leerkracht je kind leuk vindt. En je kunt ook niet verlangen van je kind dat hij de leerkracht leuk moet vinden. Hè. Zeker bij hoogsensitieve kinderen kunnen dat niet gaan forceren. Het is heel vaak erop of eronder. En als het erop is, ja, dan gaat een goed schooljaar tegemoet. Zit het eronder, ja, dan zal het niet zo'n makkelijk jaar worden met momenten. Met de middelbare scholen is dat ook zo. Met middelbare scholen merk ik heel vaak bij vakleerkrachten dat het erop of eronder is. Dus afhankelijk van welk vak zal jouw kind ook de ene dag wel graag naar school gaan en de andere dag niet graag naar school gaan? Of voor het ene vak goed scoren en het andere vak niet zo goed scoren? En dan het jaar daarna, als dan een andere vak leerkracht is, ja, dan kan dat weer helemaal anders zijn. Dus een leerkracht is best wel belangrijk en een klik kunnen niet forceren. Dus ook in dat middelbaar, als er dan meer vakleerkrachten zijn, is mijn advies altijd van richt u vooral op de vakleerkrachten waar dat je u wel heel fijn bij voelt. En dat is ook het leven, hè. De ene mens ligt u gewoon al wat minder als een andere en probeer u dan vooral te focussen op de mensen die u liggen, hè. En die andere, ja, dat is uw weg daarin zoeken, dat je dat wat beter kunt verdragen allemaal. Door meer en meer te focussen op waar je wel een fijn gevoel bij hebt, dan ga je de rest ook beter kunnen verdragen. Nu, je kunt met je kind, als je merkt dat het daar heel moeilijk mee heeft en zaken heel snel gaat invullen en interpreteren, zijn dat wel zaken die je thuis ook met je kind eens gaat kunnen bekijken. Hè? Ga eens op zoek naar trek eens bepaalde mimieken en vraag eens aan je kind hoe denkt het nu dat ik mij voel. Stel dat ik nu mijn stem verhef, ben ik dan altijd boos of wat wil ik daar juist mee zeggen? Dus zeker voor die jongere kinderen is dat heel belangrijk om mee aan de slag te gaan, ook thuis, hè. Ja, je kan daarin echt wel jouw kind wat mee gaan ondersteunen, waardoor het zeker niet altijd zo zwart-wit moet zijn, hè. Of waardoor het niet altijd zo zwart-wit is. Want dat is wel heel vaak zo voor kinderen die hoogsensitief zijn. Voilà, ik merk dat ik weer meer dan een uur aan het praten ben geweest. En oh, ja, ik heb er gewoon altijd veel te veel over te vertellen. Ik hoop dat er, ja, dat zorgt er gewoon voor dat ik zeker ben dat er zaken tussen zitten die u weer hebben kunnen inspireren. Waardoor dat je weer verder kunt. Waardoor dat in dit stukje uw kind ook weer verder mee kan. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, want voor en na zijn wij er wel. Tijdens het school, ja, is uw kind daar bij die leerkracht in die klas en zijn er natuurlijk ook wel dingen die hem of haar op zo'n schooldag kunnen helpen. Dus ja, zoek het samen met uw kind even uit wat in dit schooljaar kan helpen of hoe dat hij of zij, ook geïnspireerd door deze video, hiermee aan de slag kan gaan. En waar dat hij van denkt, hey, dat wil ik wel eens proberen. Of hey, dat doet mij wel denken, misschien kan ik wel dat of dat of dat doen. En dat ga je dan onderzoeken. Ga er nooit vanuit dat hetgeen dat je onderzoekt meteen raak is. Soms, ja, is het wat zoeken, hè, echt naar wat echt het beste werkt, hè, of hoe dat je iets kan optimaliseren. En zo kom je er wel. En dan ben je sowieso al heel anders bezig dan dat je, ja, het maar moet ondergaan allemaal. Zo. Ik wens jullie hier heel veel succes mee. En ja, tot in de volgende video.